Dus daar zit een perspectief in van wetenschap en geloof dat we door elkaar. En ik vind het eigenlijk wel echt een groot verhaal van nul tot nu, waar we recht doen aan wetenschap. De wetenschappelijke kennis die we hebben over kosmologie en biologie, evolutiebiologie. En tegelijkertijd aan de Bijbelse verhalen ook recht doen.
God zegen allemaal. In deze video wil ik stilstaan bij naturalisme of methodologisch naturalisme. Een term die zeer bekend is voor mensen die werkzaam zijn in de wetenschap. Omdat de wetenschap, zoals die vandaag de dag wordt uitgeoefend, gefundeerd is op methodologisch naturalisme. En ik wil vandaag uitleggen waarom dat strijdig is met het christelijk wereldbeeld en waarom eigenlijk methodologisch naturalisme, gefundeerd op een filosofisch naturalisme, een a priori, dat wil zeggen een van tevoren, exclusie is van het christelijk wereldbeeld. Tijdens de wetenschappelijke revolutie in de 16e en 17e eeuw van de menselijke geschiedenis komt er in de menselijke geschiedenis geleidelijk steeds meer nadruk te liggen op iets wat genoemd wordt methodologisch naturalisme. Het idee dat de wetenschap zich moet richten op natuurlijke verklaringen, natuurlijke oorzaken voor observeerbare fenomenen, dingen die we kunnen zien in de wereld om ons heen, en dat dat middels herhaalbare experimenten vastgesteld moet worden. Dat waarheid en kennis eigenlijk verkregen moet worden in wetenschappelijke zin door middel van natuurlijke oorzaken onderzoeken. En in de 17e en de 18e eeuw, de zogenaamde verlichtingsperiode, krijgt filosofisch naturalisme meer en meer invloed. Onder invloed van filosofen zoals David Hume. Dat is de overtuiging dat het universum wordt bestuurd door natuurwetten en dat bovennatuurlijke verklaringen onnodig zijn in de wetenschap. En dat idee raakt in de 19e eeuw verder in een stroomversnelling, onder andere onder invloed van Charles Darwin, waar ik het vorige week ook over heb gehad. Charles Darwin, die is ook in toenemende mate tot de overtuiging gekomen dat de realiteit om ons heen, inclusief de oorsprong van de verschillende soorten van leven, puur verklaard kunnen worden vanuit naturalistische principes. Nou, straks wil ik met jullie kijken naar een discussie in een televisieprogramma op 1, alweer een paar jaar geleden opgenomen, waarin Cornelis of Kees Dekker te gast is, een nanowetenschapper, iemand waar ik denk ik veel respect voor heb, voor wat betreft zijn wetenschappelijke talenten en dat wat hij allemaal gepresteerd heeft, ook op onder andere het gebied van de natuurkunde en nanowetenschappen. Overigens ook een Christen, iemand die aangeeft te geloven in de waarheid van het evangelie van Jezus Christus. En toch heb ik behoorlijk radicaal verschil van inzicht met hem als het gaat om wetenschapsfilosofie en de verhouding van wetenschap met het christelijk wereldbeeld. We zullen daar straks naar kijken. Maar voordat we gaan kijken naar die video, is het goed om een aantal dingen te weten over naturalisme en methodologisch naturalisme. Nou, zoals ik zei, het is de afgelopen eeuwen in toenemende mate eigenlijk de conventie geworden dat in de wetenschap uitgegaan wordt van methodologisch naturalisme. Het idee dat alle fenomenen die wij om ons heen zien gebeuren verklaard moeten worden door puur natuurlijke wetten en processen. En dat is de dominante opvatting geworden binnen de wetenschapsfilosofie, binnen de natuurwetenschappen, binnen de scheikunde en de biologie en andere domeinen van de wetenschap. Bovennatuurlijke verklaringen worden afgewezen ten faveur van natuurwetten en empirisch bewijs. Nou, stappen die in wetenschappelijk onderzoek worden doorlopen zijn die van allereerst observatie, het kijken naar de wereld om ons heen om te observeren wat daar gebeurt. Vervolgens wordt er een vraag gesteld in de wetenschap. Er wordt een hypothese geformuleerd, een soort mogelijke verklaring op grond waarvan nou, dat wat geobserveerd wordt verklaard kan worden. Die hypothese die moet toetsbaar zijn. Vervolgens wordt er een experimenteel onderzoek gedaan. Wordt er data verzameld, wordt data geanalyseerd vanuit dat experimenteel onderzoek. Wordt er een conclusie getrokken waarbij de hypothese al dan niet aangenomen wordt. Dus aangenomen wordt of verworpen wordt. Er wordt geprobeerd eigenlijk de hypothese te falsificeren of falsifiëren. En er wordt een conclusie getrokken en vervolgens wordt naar dat onderzoek gekeken. Daar wordt een artikel over geschreven door collega-wetenschappers, peer review noemen ze dat. En er wordt getracht om dat onderzoek te repliceren, te herhalen, om te kijken of dat het ook dan opnieuw bevestigd wordt wat in de hypothese naar voren is gekomen. En zo ontstaat vervolgens de stap van theorieontwikkeling. En dit is een beetje de cyclus van moderne wetenschap. En belangrijke ingrediënten van de wetenschappelijke methode zijn empirisme. Hè, dus het standpunt dat de informatie waar we krijgen door middel van zintuigelijke waarnemingen, dat dat een belangrijke pijler is geworden van wetenschap. Empirie of empirisme. Falsifieerbaarheid, reproduceerbaarheid, objectiviteit. Hè, dat wil zeggen, de wetenschap neemt geen genoegen met het idee dat één iemand subjectief bijvoorbeeld een ervaring heeft gehad of een soort godsopenbaring. Nee, de wetenschap streeft naar objectiviteit. En tot slot scepticisme. De wetenschap is voortdurend bezig met, althans dat is de bewering, weerleggen van hun eigen hypothesen om vervolgens tot een steeds verfijndere kennis te komen van hoe de wereld om ons heen in elkaar zit en werkt. En dat klinkt allemaal goed en dat is op zich ook helemaal niet in de basis in conflict nog met het christelijk wereldbeeld. Maar het is wel zo dat je wetenschapsfilosofisch gezien je bewust moet zijn van het feit dat die stappen die we zojuist beschreven hebben en die ingrediënten van moderne wetenschap, dat daar bepaalde aannames onder liggen met betrekking tot de realiteit waarin wij ons bevinden. Namelijk dat de natuur om ons heen, het heelal, het universum, de realiteit waarin wij ons bevinden en die wij zien, dat die verloopt volgens een bepaalde wetmatigheid. Dat die wetmatige processen bevat. Dat noem je de uniformiteit van de natuur. En dat wordt verondersteld binnen de methode van het naturalisme. Dat de natuur op een uniforme wijze verloopt. Dat er wetmatigheid zit in de natuur. Dat op zichzelf is niet bewezen, maar dat is een veronderstelling. Tweede, de betrouwbaarheid van onze zintuigelijke waarnemingen. Hè? Dus als we het hebben over empirie, het idee dat datgene wat wij waarnemen met onze ogen of horen met onze oren, proeven met onze tong, voelen met onze handen, dat een betrouwbare weergave is van de realiteit buiten onszelf. Ja, dat wordt verondersteld in de empirie of het empirisme. En tot slot, de begrijpelijkheid van die wetmatigheden en van die processen die zich afspelen buiten ons. Dus er moet een soort verbinding zijn tussen ons rationeel denkvermogen en die uniformiteit die zich bevindt buiten ons. Er moet contact zijn tussen ons denken en tussen de natuurlijke processen, hè? De wetten van de logica zou je dat kunnen noemen, die verbonden zijn met de uniformiteit van de natuur om ons heen. En vervolgens kun je daar rationaliteit uit herleiden en de denkprocessen van mensen. Dus dat zijn een aantal ingrediënten die nodig zijn, die verondersteld worden om wetenschap uit te voeren op zo'n methodologisch naturalistische grond. Hè? Dus de wetenschappelijke methode is niet metafysisch gezien, hè, dus dat wil zeggen als het gaat om de vraag hoe de realiteit in elkaar zit om ons heen, is niet neutraal. Er worden bepaalde veronderstellingen, grondveronderstellingen gedaan wanneer we wetenschap beoefenen. En in de kern is dus de diepste overtuiging die van het naturalisme en de uniformiteit van de natuur. In zekere zin zou je dus kunnen zeggen dat dat een geloofsaanname is. Dat helemaal onderaan het fundament van moderne wetenschap in de basis een overtuiging is die op zichzelf niet bewezen is. En je zou zelfs kunnen zeggen, en dat zeg ik een beetje spottend, maar de natuur is de god van de moderne wetenschap. En uniformiteit in de natuur is iets waar de moderne wetenschapper op gefundeerd is, maar ook op vertrouwt. Nou, waarom ontstaat daar toch een conflict met een bijbels-christelijk wereldbeeld? Het is zo dat een christen prima wetenschapper kan zijn, in mijn beleving, wanneer hij zich beseft binnen welke kaders deze ingrediënten functioneren in het grotere geheel van Gods schepping. De christen erkent dat binnen een begrensde realiteit, de wereld waarin wij leven, het universum, dat die zich gedraagt volgens wetmatigheden, dat die uniformiteit er is. Waarom? Omdat God die uniformiteit in zijn schepping heeft gelegd en die uniformiteit in stand houdt. God zorgt ervoor dat de wet van de zwaartekracht blijft functioneren. Dat is de bijbels-christelijke positie. Dat door het woord van God heel deze realiteit samenhang vindt en bij elkaar gehouden wordt. Waar de wetenschap daar een soort grondovertuiging heeft aan zich in de uniformiteit, erkent de christen dat die uniformiteit niet op zichzelf staat, maar gegrond is op Gods wezen. He, op de ontologie, op het wezen van wie God is. Het feit dat hij betrouwbaar is en hij zijn schepping in stand houdt. Dus zowel de christen in zijn christelijk wereldbeeld als de atheïst, agnost of laten we zeggen de naturalist in dit geval, om het even simpel te houden, allebei vertrouwen op de uniformiteit in de natuur. Maar de christen erkent dat die uniformiteit niet op zichzelf staat, maar binnen een raamwerk waar God onder zit als het fundament voor die uniformiteit. En dat geldt eigenlijk ook voor de empirie. De christen erkent dat onze zintuiglijke observaties van de wereld om ons heen, dat die betrouwbare informatie geven. Waarom? Omdat God ons die zintuig heeft gegeven. God misleidt ons niet. En die ogen die geven daadwerkelijk een betrouwbare weergave van de wereld om ons heen. Dus empirie heeft een plaats in een bijbels-christelijk wereldbeeld. Maar opnieuw, binnen een begrensd kader van een raamwerk wat erkent dat mijn ogen geschapen zijn door een God wiens beelddrager ik ben. Dus mijn ogen zullen niet betrouwbaardere informatie geven dan de God die de schepper is van mijn ogen. He? Dus net als uniformiteit in de natuur is ook empirie iets wat functioneert. Niet als een op zichzelf staand iets, maar binnen de context van een God die mij mijn ogen heeft gegeven en die betrouwbaar is. En een derde aspect, de christen erkent dat de wereld om ons heen begrijpelijk is door onze ratio, door ons denkvermogen. He, dus rationaliteit heeft een belangrijke plaats in een bijbels-christelijk wereldbeeld. He, de wetten van de logica kunnen we binnen een bijbels-christelijk wereldbeeld zien als objectief, betrouwbaar, maar staan niet op zichzelf. Zijn terug te herleiden tot wie God is en tot Gods zelfopenbaring. Dus die basale ingrediënten die nodig zijn om wetenschap te beoefenen, die vinden we terug in een bijbels-christelijk wereldbeeld. Alleen er is een verschil tussen wetmatigheid in de natuur zien en geloven in een bijbels-christelijk wereldbeeld. Dat is verenigbaar. Naturalisme schiet echter door. Bij naturalisme wordt het een op zichzelf staand iets. En je zou bijna kunnen zeggen, wordt van de natuur, in plaats van de plaats die de natuur heeft in context tot het wezen van God, wordt het een op zichzelf staand iets. Je zou kunnen zeggen zelfs een afgod gemaakt. De schepping wordt verheven boven de schepper. Dus rationaliteit, hetzelfde verhaal. Ons rationeel denkvermogen heeft een belangrijke plaats en is verklaarbaar binnen de kaders van een bijbels-christelijk wereldbeeld. Maar in een naturalistisch wereldbeeld schiet rationaliteit door in rationalisme. En hetzelfde over empirie. Een christen gelooft in empirie. Een christen gelooft in rationaliteit. Een christen gelooft in de wetmatigheid van de natuur. Maar een christen is niet naturalistisch. Een christen is niet empiristisch. Een christen is niet rationalistisch. Dat zijn de posities waarin die dingen niet langer gezien worden als aspecten van Gods realiteit, maar afgoden worden en verheven worden boven God. Nou, de wetenschap werkt dus volgens een bijbels-christelijk wereldbeeld in mijn overtuiging. En nogmaals, ik geef hier mijn visie, mijn mening. Je mag erop reageren, maar ik geloof dat de wetenschap functioneert. De reden dat die functioneert is verklaarbaar binnen een bijbels-christelijk wereldbeeld. Maar de kaders van die wetenschap moeten wel blijven functioneren binnen de kaders die God daaraan gegeven heeft. Wetenschap functioneert bijbels gezien binnen een zogenaamde epistemologische hiërarchie waarin God zelf aan de basis staat. En het verschil dus met naturalisme is eigenlijk wel heel erg groot, wetenschap filosofisch gezien. Ik wil dat heel simpel illustreren aan de hand van een bijbelvers. Genesis 1 vers 1, het eerste vers van de Bijbel. Daar staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is de eerste waarheidsclaim van de Bijbel. En dat is al meteen een antinaturalistische waarheidsclaim. Want op het moment dat de Bijbel zegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde, betekent dat dat je dus te maken hebt met een oorsprong van het universum die niet naturalistisch is. De natuur zelf is niet de maker van de natuur. God, een bovennatuurlijk wezen, heeft de hemel en de aarde geschapen. Dus naturalisme als filosofie is meteen in conflict met de Bijbel. Dat betekent niet dat wetenschap geen plaats heeft in een bijbels-christelijk wereldbeeld, maar wel dat we moeten erkennen dat naturalisme als methode niet geschikt is om antwoord te geven op de vraag hoe de oorsprong van deze wereld, deze realiteit te verklaren is. Bijbels gezien niet. Daar ligt meteen een fundamentele breuk tussen een christelijk wereldbeeld, een christelijke epistemologie en naturalisme of methodologisch naturalisme. Pakken we een ander bijbelvers erbij, Hebreeën 11 vers 3. Daar staat, door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Nou, dat is ook in het Nieuwe Testament een zeer duidelijke waarheidsclaim met betrekking tot het ontstaan van de wereld. De wereld is tot stand gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet zijn ontstaan uit wat zichtbaar is. Dus een naturalistische methode om antwoord te geven op de vraag hoe de wereld tot stand gebracht is, is in conflict met een centrale waarheidsclaim van de Bijbelse openbaring van God. En dat geldt dus niet alleen maar voor vragen rondom het ontstaan van de wereld, maar het geldt net zo goed voor het evangelie van Jezus Christus. Op het moment dat je in de basis begint met het idee dat naturalisme of methodologisch naturalisme een betrouwbare manier is om te komen tot kennis of waarheid over vragen zoals is het evangelie van de Heer Jezus Christus waar, dan kom je bedrogen uit, omdat allerlei aspecten van het evangelie van Jezus Christus bovennatuurlijk zijn. Zowel de verwekking als de geboorte van de Heer Jezus zijn bovennatuurlijk geweest. Zijn niet naturalistisch verklaarbaar. De dood en met name de opstanding van onze Heer Jezus Christus is volslagen niet naturalistisch verklaarbaar. Alle dingen die gebeuren in de bediening van de Heer Jezus Christus, als het gaat om bovennatuurlijke wonderen en tekenen, zijn vanuit een naturalistische bril te verwerpen. Terwijl een christen al die dingen zou moeten aanvaarden. Nou, ik zie daar dus een conflict. En ik denk dat het belangrijk is dat de christen zich ervan bewust is dat de wetenschap ons heel veel kan brengen. Ik ben zelf ook onderdeel van de wetenschap. Mijn dagelijks werk is psychiatrie. En ik maak dankbaar gebruik in de keuzes die ik maak. Als het gaat om bijvoorbeeld de manier waarop ik mensen help, patiënten help, van onderzoeksartikelen en gerandomiseerde trials en van meta-analyses van al die verschillende trials om uiteindelijk te komen tot de beste behandeling. Dus dat is wetenschap waarvan ik denk dat die heel goed functioneert binnen de kaders van een bijbels-christelijk wereldbeeld. Maar op het moment dat we verder gaan dan dat en bijvoorbeeld uitspraken gaan doen over de oorsprong van dit heelal of de oorsprong van het leven, en we gaan de processen die wij vandaag de dag in de natuur waarnemen, en de uniformiteit die wij in het hier en nu waarnemen, verheffen boven de openbaring van God en terug extrapoleren het verleden in, waardoor we uitspraken gaan doen als het heelal is 14 miljard jaar oud, of de mens is geleidelijk ontstaan door evolutionaire processen vanuit een eencellig wezen, en dat eencellig wezen dat is weer ontstaan door abiogenese, et cetera, et cetera. Wat je dan doet is de uniformiteit van de natuur gebruiken als je uitgangspunt en dat naturalistisch wereldbeeld gebruiken om alles te begrijpen en alles te verklaren. En dan komt er wel een conflict met de uitspraken van de Bijbel over de oorsprong van het leven. En op het moment dat je als christen daarin meegaat, dus naturalisme gebruikt als je uitgangspunt voor epistemologie, ja, dan ontstaat er wel degelijk een conflict. En dan krijg je op een gegeven moment ook moeilijke vragen te beantwoorden als het gaat om hoe verklaar je de opstanding van de Heer Jezus Christus? Hoe verklaar je dat de Heer Jezus water in wijn verandert? Want alle naturalistische evidence die we hebben voor hoe wijn ontstaat, is dat het ontstaat door een bepaald natuurlijk proces waarbij druiven worden verpulverd en de sap daaruit wordt geëxtraheerd en soms er nog een gistingsproces plaatsvindt. Een proces van toch minimaal een aantal weken heb je een glas wijn voor je. Nou ja, Jezus veranderde water in wijn. Dat gebeurde van het een op het andere moment. Dus als je daar een naturalistische verklaring voor probeert te geven, dan kom je misschien tot een verklaring, maar niet tot de juiste verklaring. Dus naturalisme als uitgangspunt leidt tot antichristelijke conclusies in dat geval. Zeker als het gaat om historisch onderzoek. Nou, we gaan nog een klein stukje kijken van een video, gesprek in Op 1... waar Kees Dekker te gast is. Nogmaals, ik ken Kees Dekker helemaal niet en ik heb enorme bewondering voor zijn wetenschappelijke prestaties. Het is voor een Nederlander iemand die, denk ik, wereldwijd bekend is vanwege zijn talent in de nanowetenschappen. Dus dat bewonder ik alleen maar. Hij is ook iemand die verbonden is aan het christelijk geloof. Maar ik ben het wel fundamenteel oneens met een aantal dingen die hij zegt. Dus daar gaan we nog even kort naar kijken met elkaar.
Ik zat inderdaad te kijken naar de maanlanding en ik had boeken over astronomie en dergelijke, ja.
En kwam er niet op een gegeven moment een moment waarop dat botste?
Nee, dat kwam eigenlijk veel later eigenlijk.
Maar het is wel gekomen?
Ja, ik heb wel een jaar 20, 25 jaar terug, toen ik eigenlijk al een committed Christian was, toch een tijd gehad dat ik dacht van ja, Echt diep nadenkend over God. Is dat nou allemaal waar? Of is het eigenlijk een soort illusie die ik mezelf voorspiegel? Een soort leuke troost voor iets dergelijks? Of is het... Nou, met dat soort vragen ben ik aan de gang gegaan.
Is dat ook de reden waarom u meer dan één boek schrijft om die twee werelden met elkaar...
Nee, de reden daarvoor is dat, om het verhaal nog af te maken... Ik heb toen een soort zoektocht ingegaan om die existentiële vragen van... is dat een illusie of niet? Eigenlijk een plaats te geven. En eigenlijk geconcludeerd dat... dat geloof en wetenschap eigenlijk heel erg goed combineert.
Terwijl iedereen denkt van niet.
Ja, dus je vraagt inderdaad van is dat dan een, waarom schrijf ik zoveel boeken hierover? Omdat er een soort mythe is dat geloof en wetenschap in een groot conflict zijn met elkaar. En dat is voor mijzelf helemaal niet zo. Ik ben actief.
Ja, daar wil ik dus kort even op reageren. Kijk, het hangt er natuurlijk heel sterk vanaf hoe je wetenschap definieert. Maar intelligent design bijvoorbeeld, hè, dus het idee dat... er ontwerp zichtbaar is in de natuur en bijvoorbeeld informatie in DNA... en dat informatie in de wereld zoals wij die waarnemen om ons heen... alleen maar afkomstig is van intelligentie. Hè, wat vervolgens een argument is om te zeggen... gegeven het feit dat er informatie moet zijn geweest bij de oorsprong van het leven... moet er ook een intelligent ontwerper zijn geweest bij de oorsprong van het leven. Dat wordt door de wetenschap weggezet als pseudowetenschap. Hè, als valse wetenschap, als leugenwetenschap... Een van de redenen daarvoor is dat het niet vertrekt vanuit de overtuiging van methodologisch naturalisme. Dus dan maken de spelregels van de zogenoemde wetenschap het eigenlijk al onmogelijk om nog een bijbels-christelijke hypothese te hebben over de oorsprong. Ik denk dat het eerlijk gezegd dan wel een conflict brengt tussen het bijbels-christelijk wereldbeeld en de wetenschap. Op het moment dat de spelregels zo worden gedefinieerd dat naturalisme aan de basis moet staan daarvan.
Wetenschappelijk, een groep van 25 internationale mensen zijn bezig met prachtige wetenschap met cellen maken.
Gelauwerde wetenschapper.
En in de praktijk past dat prachtig bij mijn christelijk geloof, waar ik een scheppingsopdracht heb om deze wereld in cultuur te gaan brengen, om de wereld te onderzoeken en dat te gebruiken voor mijn naasten. Dus ik zie dat conflict helemaal niet zo. Dus
ik ben het met hem eens. Hè. Ik ben met Kees Dekker eens dat wij een scheppingsopdracht hebben dat we als christenen hele goede wetenschappers zouden moeten en kunnen zijn. Maar nogmaals, er zitten wel grenzen aan. Het functioneert binnen de sandbox waarin wij ons bevinden die God heeft gecreëerd. Namelijk van dit heelal, van dit universum. Maar God zelf is transcendent boven dat universum en tegelijkertijd ook immanent aanwezig in dat universum. Maar hij bepaalt wel de kaders waarbinnen die wetmatigheid van de uniformiteit van de natuur functioneert. En op het moment dat wij dus gaan doen alsof dat het enige is... wat bestaat op het moment dat we uitgaan van filosofisch naturalisme of materialisme of zelfs methodologisch naturalisme, dan beperken we onszelf dus al a priori in de uitkomst die we gaan vinden als we wetenschap beoefenen. En op het moment dat mensen dan denken dat de wetenschap God overbodig heeft gemaakt, dan denk ik dat je niet heel goed begrijpt wat de epistemologische beperking is die wetenschap zichzelf heeft opgelegd. En de conflicten ontstaan wel degelijk op het moment dat zowel bijvoorbeeld Gods geopenbaarde woord, de Bijbel, andere waarheidsclaims doet dan de wetenschap gefundeerd op naturalistische overtuigingen.
Dat wil ik graag communiceren.
U heeft het boek gelezen. Ja. Gaat het net zo goed samen als voor Kees Dekker, geloof en wetenschap wat u betreft?
Kees en zijn co-auteurs die proberen hier geloof en wetenschap in één verhaal te brengen.
Ja.
En ik denk dat je dat niet moet willen. En ik denk dat het niet kan. Ik ga dat laten zien. Let op. Ik heb hier een glas water. Water is een hele belangrijke vloeistof. Weten we allemaal. Ik heb nog een andere vloeistof.
Oké.
Okay. Dat is olijfolie. En als ik dat olijfolie, ook een hele belangrijke vloeistof, hierbij gooi, dan kunnen die twee vloeistoffen, die kunnen uitstekend naast elkaar of boven elkaar bestaan in één glas. Dat is het probleem niet. Maar als ik probeer om er één vloeistof van te maken, één verhaal, ja, dat lukt niet.
Nee, we krijgen
ze zijn te verschillend. En ze hebben hele
scheikunde, back to school hier.
Ja, maar ze hebben dus ook heel verschillende eigenschappen. Ze hebben verschillende functies, ze hebben verschillende toepassingen. Je kan geen eitje bakken in water. En je moet niet je tanden gaan poetsen met olijfolie. Die vloeistoffen zijn allebei belangrijk, kunnen heel goed samengaan in één glas. Maar dan moet je niet één verhaal van willen maken, dat lukt ook niet. En zo is het met geloof en wetenschap in mijn optiek ook.
Want waar gaat het mis in het boek wat u betreft?
Nou, die twee dingen die zijn gewoon te verschillend. En het gaat, je ziet ook aan het boek dat het niet lukt. Want het zijn eigenlijk twee boeken. Het is heel knap, met drie auteurs hebben ze twee boeken geschreven. De eerste 50 pagina's is ongeveer een redelijk oppervlakkige beschrijving van onze natuurwetenschappelijke inzichten in de ontstaande evolutie van het heelal van het leven.
Waarom oppervlakkig?
Daarna wordt het een alternatieve kinderbijbel, waarin de wetenschap helemaal geen rol meer speelt. Dus het zijn twee boeken naast elkaar. Net als die olijfolie.
Kees Dekker mag reageren.
Ik ben het daar niet mee eens. Dit boek en het eerste deel van het boek, daar komt de schepper, daar komt God. Proton spreekt met zijn kerngenoten van, oh, hier is een plan van de schepper, hoe die kosmos een plek vindt. Nou, in alle boeken die jij schrijft, die komt die schepper niet voor. Dus daar komt het geloof wel degelijk in dat eerste deel voor. In het tweede deel, daar vinden ook allerlei dingen plaats. Daar lees je bijbelverhalen waar opeens de baby Jezus wordt vergeleken met de reflex van een chimpansee. Nou, dat vind ik in de meeste kerstverhalen ook niet terug of zo. Dus daar zit een perspectief in van wetenschap en geloof dat we door elkaar. En ik vind het eigenlijk wel echt een groot verhaal van nul tot nu, waar we recht doen aan wetenschap, de wetenschappelijke kennis die we hebben over kosmologie en biologie, evolutiebiologie, en tegelijkertijd aan de Bijbelse verhalen ook recht doen.
Dus oké, dat is anders.
Het is gewoon één groot verhaal.
Ik heb een paar verschillen van die twee vloeistoffen genoemd, maar laat ik één verschil noemen.
Dat is een mooi proefje, maar laat de vraag is natuurlijk of die metafoor natuurlijk opgaat.
Laat ik één verschil noemen tussen geloof en wetenschap. Wetenschap is, of hoort het in ieder geval te zijn, zou het moeten zijn, wetenschap is objectief. De samenstelling van een ster of de genetische code van het coronavirus is hetzelfde voor een wetenschapper uit Nederland als voor een wetenschapper uit India, Ecuador of Zuid-Afrika.
Zou Kees Dekker het mee eens zijn?
Ja, dat is het.
Maar geloof, wetenschap gaat over hoe de wereld in elkaar zit. Geloof gaat voor een belangrijk deel over hoe je je leven moet leven. En
ik stop hem heel eventjes daar. Misschien nog wel interessant om in een latere video hier nog wat op door te kijken. Ik ben het met allebei deze mannen niet eens. En op bepaalde gebieden wel eens, maar fundamenteel oneens. Zowel met Kees Dekker als met Govert Schilling, die hier reageerde. Ik denk dat wetenschap en geloof, het christelijk wereldbeeld, neerzetten als olie en water, dat geen recht doet aan het feit dat een christelijk wereldbeeld, mijns inziens, de noodzakelijke veronderstelling is voor een begrijpelijk perspectief op de uniformiteit van de natuur die nodig is om wetenschap te kunnen beoefenen. Ik denk eerder dat naturalisme en wetenschap olie en water zijn dan een bijbels-christelijk wereldbeeld en wetenschap. Met andere woorden, ik denk dat de wetenschap voor de epistemologie een christelijk wereldbeeld nodig heeft. God is de noodzakelijke veronderstelling om iets te begrijpen van waarom de uniformiteit van de natuur is, waarom de wetten van de logica bestaan, waarom het rationeel denkvermogen van de mens betrouwbaar is, waarom zintuiglijke waarnemingen betrouwbaar zijn. Gegeven dat christelijk wereldbeeld aan de basis en vervolgens dat vertrouwen dat de natuur wetmatigheden bevat en dat we daar onderzoek naar kunnen doen, heb je een coherent, harmonieus wereldbeeld. Ik zie dat niet zozeer bij Govert Schilling terug. Maar ik zie het ook niet zozeer terug bij Kees Dekker, die ergens een afslag zal nemen waarbij hij afstapt van zijn naturalistische presupposities naar supernaturalistische presupposities, waar hij zijn natuurwetenschappelijke veronderstellingen loslaat en toch zal geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan bijvoorbeeld, hè, wat een bovennatuurlijk fenomeen is. Terwijl op het moment dat hij consequent zou zijn en zou zeggen, ja, we kunnen eigenlijk alleen maar uitspraken doen over de waarheid van de natuur om ons heen, als we uitgaan van methodologisch naturalisme, ja, dan zou je eigenlijk de opstanding van de Heer Jezus Christus niet meer kunnen verklaren vanuit die grondovertuiging. En dan roept het dus de vraag op, als dat niet vanuit die grondovertuiging te rijmen valt, waarom zou je dan wel daarop gaan beginnen als wetenschapper als je vraag wilt beantwoorden over de oorsprong van het leven? Waarom zou dat wel betrouwbare bevindingen opleveren als je vertrekt vanuit naturalisme? Ik denk dat daar een contradictie zit. En ik denk dat, nogmaals, wetenschapsfilosofisch gezien het christelijk wereldbeeld een robuuste basis biedt voor experimenteel wetenschappelijk onderzoek in het hier en nu. Maar binnen de kaders die het bijbels-christelijk wereldbeeld geeft. En nogmaals, in een epistemologische hiërarchie waarin God zelf zekerder is dan de uniformiteit van de natuur als een op zichzelf staand geheel. Nou, ik hoop dat je dit interessant vond, dat je hier wat aan hebt. God zegen. Als deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.